Goedemiddag, beste mensen. Het is erg fijn dat u hier op dit moment aanwezig wilt zijn bij de uitvaartdienst van Truus Prins Verbruggen. Het wordt erg gewaardeerd om hier zo met elkaar van haar afscheid te nemen. Ik wil u de rouwbrief voorlezen, de rouwkaart. Met een mooie foto van Truus. De meeste van jullie zullen zo'n kaart wel hebben ontvangen. En daar staat boven: geluk is 's avonds dankbaar op de dag terug kunnen kijken. Na een kort ziekbed hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve zus, onze schoonzus en tante Truus Prins Verbruggen. Haar doopnaam was Geertruida. De echtgenote van Gerrit Prins, die in 2019 ons ontvallen is. Ze is in Middenmeer geboren op 15 september 1937 en op 28 december van het vorige jaar in Andijk gestorven. Ze is 86 jaar mogen worden. We willen haar in dit samen zijn liefdevol gedenken. En we zoeken ook bemoediging en troost, en die bemoediging kunnen we vinden bij de Heere God, de schepper van hemel en aarde, die trouw is en niet loslaat waaraan zijn handen begonnen zijn. Ik mag u en jullie begroeten met goedheid, met liefde en vrede uit naam van onze drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. U heeft een liturgie gekregen en we zijn blij dat de muzieknummers die hier opstaan, overigens allemaal uitgezocht door Truus zelf, dat die worden begeleid op het orgel door onze organist Arie Heemsbergen. We zullen de liturgie zonder nadere aankondigingen verder volgen. Laten we met elkaar bidden. Heere in de hemel, u weet wat ons hier vanmiddag samenbrengt. U bent het die het leven aan mensen schenkt. en u neemt het ook weer tot u. Wij gedenken vandaag het leven, het kostbare leven van Truus Prins Verbruggen. En we zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel andere mensen heeft mogen doen en betekenen en zijn. We danken u voor de kostbare herinneringen die we aan haar bestaan ervaren. U bent een God die sterker is dan de dood. In dat vertrouwen zijn we hier bij elkaar in de kerk. Wij rekenen erop dat ooit verdriet en pijn, maar ook dingen als onrecht en oorlog niet langer bestaan. Geeft u ons de kracht om in de verwachting van de toekomst van uw liefde te leven. Bemoedig ons hier bijeen door uw woord en door uw geest. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, onze levende Heer. Amen. Ik lees met jullie Psalm 23. En ik doe dat omdat er het woord geluk in die psalm voorkomt. Op de kaart staat immers: geluk is 's avonds dankbaar op de dag terug kunnen kijken. En die psalm van David over de herder die zijn heren is, eindigt de psalm ook met het woord geluk. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En dan komt de zin die ik bedoel: geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We luisteren nu naar een muzieknummer. We weten niet alles over Truus, maar wel dat er twee cd'tjes waren die ze heel dikwijls in de speler stopte. En eentje was de rouwdienst van haar geliefde man Gerrit, die ze vaak afspeelde. Maar een ander cd'tje wat misschien nog wel vaker in de speler zat, dat was een cd'tje van Koos Alberts. Ja, dat had ik nooit gedacht. Wisten jullie dat? Haar liefde voor Koos Alberts? Nou, in elk geval, daarom hebben we een van de nummers van die cd uitgezocht. Een soort potpourri, zal ik maar zeggen, van een drietal bekende, ja, wij zouden zeggen smartlappen. Maar ze vond het prachtig. En dat hoort ook bij haar leven. Dus daarom luisteren we daar nu naar over de luidsprekers. Het begint met de glimlach van een kind. Koos Alberts. Thank you. Nou, dat was het dan, hè? Ja, de meeste nummertjes op deze cd die ze had, het beste van Koos Alberts, waren heel droevig. Ik dacht, nou, dan zoek ik maar een beetje vrolijk nummer uit. En dus het is dit geworden. Ik hoop maar dat ze het had kunnen waarderen als ze het wist dat we dit deden. Ja, lieve familie en vrienden en natuurlijk beste Jos en Henriette in bijzonder. Geluk is 's avonds dankbaar op de dag kunnen terugkijken. Heeft Truus dat geluk gekend? Nou, ik denk het zeker. Ik heb vorige week, toen ik met Jos en Henriette de dienst voorbereidde, nog even de gelegenheid gehad om hun trouwfoto nog weer eens goed te bekijken. Ja, en dan spat toch de blijdschap en het geluk eraf, hoor, van die foto uit 21 december 1960. Heel lang geleden. En dan zie je op die foto, zie je staan, in de eerste plaats Truus natuurlijk, 23. En Gerrit, die is 26. En Gerrit, die kijkt al vol zelfvertrouwen de kamer in. Die staat kaarsrecht. En dat is ook niet zo verwonderlijk als je weet dat hij in zijn diensttijd bij het korps commandotroepen in Roosendaal heeft gediend. Dus die staat daar echt als een militair zo stoer op die foto. En dan daarnaast staat een schattige Truus. Werkelijk waar. Een hele modieuze witte trouwjurk die net over de knie valt. Dus heel erg modern voor die tijd. Een mooi bontje over de schouders. En dan zo'n sluier om. Die tot ongeveer de schouderlengte valt. En prachtige witte schoenen. En dan staat ze op die foto zo echt als een soort balletdanseres. Staat ze zo. En dan kijkt ze een beetje schalks. Zo schuin. Een beetje ondeugend bijna. Met een brede glimlach. En met van die stralend bruine ogen, weet je wel. Ken jullie die ogen nog van Truus? Zo, die leefde, hè? Nou, die foto, 1960. Prachtig als je dat dan ziet. En ik vroeg me af van de week, als je nou zo samen dan trouwt, hè, zo lang geleden, wat zou je dan hopen van het leven? Wat zou je dan samen allemaal voor verwachtingen hebben? En zijn die verwachtingen nou uitgekomen of niet? Dat is een bijzondere vraag. Jullie weten misschien dat hun huwelijk nog heel wat voeten in de aarde heeft gehad. Want Ger, die was van gereformeerde huizen. En Truus, die was van katholieke huizen. En waar in die tijd meestal de gereformeerden grote bezwaren hadden tegen gemengde huwelijken, zo zal ik het maar zeggen, waren het toen de ouders van de Rooms-katholieke Truus die veel moeite hadden dat Truus haar oog had laten vallen op een gereformeerde jongen in casu, Ger. Haar ouders waren dan ook niet op de trouwerij aanwezig. Was natuurlijk wel verdrietig is. Maar het is na die tijd gelukkig allemaal goed gekomen en Ger kon het prima met zijn schoonouders vinden, gelukkig. Maar zoals ik al vroeg, wat zouden ze nou van hun leven hebben verwacht? Truus, die werkte voordat ze getrouwd was, ze kwam uit Middenmeer, in Alkmaar. In een winkel van de Gruiter. Dus zeg maar een Jumbo of een Dekenmarkt of een Appie, hè, tegenwoordig. Dus daar werkte zij. En toen ze trouwde, stopte dat. Ger, die zou het bollenbedrijf van zijn ouders overnemen. En dat betekende voor Truus een grote verandering. Ze zou het huishouden op orde moeten maken. Ze zou in het bedrijf gaan helpen, administratie doen, bollenpellen, gladiolen uit de grond halen, weet ik allemaal niet. Maar ze was altijd actief en Truus die vond dat prima. Die genoot echt ook van haar leven met Ger. Ze hield ook van elkaar. Maar één ding heeft altijd een schaduw over hun leven geworpen en dat is dat het huwelijk kinderloos is gebleven. Truus had heel graag en Ger ook kinderen willen krijgen en die kwamen er niet. En zo af en toe als ik bij Truus was, dan kwam dat onderwerp wel eens ter sprake, dat gaat dan zo. En dan had ik altijd het gevoel dat er toch een zekere droefheid zich van haar meester maakte. Die kinderloosheid was toch een soort wond waarvan het litteken, hoe oud ze ook werd, nooit helemaal wegging. En af en toe jeukte dat weer. Ik herinner me nog dat we het eens een keer daarover hadden. En toen vroeg ik aan haar, ken je dat stukje van Paulus over zijn doorn in het vlees? Toen zegt ze, nou, ik geloof dat ik het wel eens gehoord heb, maar ik weet, dus ik heb dat toen met haar gelezen. En dat is een stukje uit de Bijbel waar Paulus vertelt over verdriet. Persoonlijk verdriet wat hij heeft. En daar heeft hij het ontzettend moeilijk mee. En dan deelt hij in de brief aan de Romeinen hoe hij met dat verdriet omging. Nou, wat dat verdriet dan was, dat weten wij niet precies. Maar hij noemt dat dan een doorn in zijn vlees. Nou, ik kan me zo voorstellen dat die beeldspraak iets oproept van, ja, van dat is schrijnend. Dat prikt. Dat zeurt altijd. Hè? Dat is net alsof je dan in bed ligt. En dan liggen er een paar, nou ja, wat zal ik zeggen, tarwekorrels of zo onder je bed. En dan ja, vervelend. Zo zeurde dat in zijn leven. En die doorn die verminderde zijn levensgeluk. Geluk is 's avonds dankbaar op de dag kunnen terugkijken. En dat lukte hem niet. En toen sprak hij God erop aan. En toen heeft hij gebeden. Toen zei hij, Heere God, die doorn, dat weet u toch. U weet toch alles. Wilt u dat lijden van me wegnemen? En zo heeft Truus vaak gebeden, vertelde ze mij, dat God haar een kind zou geven. Dat verdriet van die leegte zou worden weggenomen. Het is eigenlijk heel mooi, hè, dat de Bijbel ruimte laat voor dingen die niet goed gaan in het leven. Ik ken jullie eigenlijk helemaal niet. En jullie kennen mij ook niet. De meesten althans kennen mij niet. Maar als wij op een rustig moment eens zouden praten, dan hebben we allemaal wel dingen die niet leuk zijn geweest. Waar je gewoon pijn van hebt en zo. Dat is nou eenmaal zo. De Bijbel, daar wordt het vaak ook, gaat het vaak over. Over die gebrokenheid. En vind ik het zo prachtig dat je de Bijbel laat zien dat er in elk geval altijd de mogelijkheid is om je nood, je pijn te bespreken met je schepper. Met God, die altijd oor heeft naar wat jij zou willen delen in je gebeden. En dan vertelt Paulus dat hij dat 3 keer heeft gedaan. Dat hij met God gepraat heeft over die doorn. En dat hij 3 keer vroeg, Heer, neem dat toch weg. En weet u wat het antwoord was? Nee. 3 keer was het antwoord nee. Dus die doorn is gewoon gebleven. Zijn hele leven. Nou zou je kunnen indenken dat de Bijbel zulke dingen zou weglaten. Want je zou denken dat de Bijbel eigenlijk maar 1 ding wil en dat is enthousiast zijn over God. En mensen laten geloven dat God, als je iets aan hem vraagt, dat hij altijd doet wat je zegt. En God is toch groot en machtig? Maar de Bijbel is daar heel eerlijk over. God is geen Sinterklaas die onze wensen, ons wensenlijstje afvinkt. 3 keer nee. Wat wel iets anders is als dat God zich dan niet van jou zou aantrekken. Of dat God zijn handen van je zou aftrekken of zich van je zou afkeren. Paulus hoort dat God dan tegen hem zegt, mijn genade is je genoeg. Daar moet je het dan mee doen. En ik vermoed dat Paulus deze episode uit zijn leven heeft doorgegeven, omdat hij er tot zijn verbazing is achtergekomen dat die genade echt genoeg is. En dat hem dat zoveel kracht en moed gaf, dat hij toch elke avond dankbaar kon terugzien. En dat het geluk in zijn leven terugkeerde. Ik denk dat heel veel mensen die ervaring kennen. Dat je echt vervelende dingen hebt meegemaakt. Pijn, ziekte, narigheid. Maar dat op de een of andere manier God jou dan kracht geeft om het te dragen. Om ermee verder te leven. En dan kun je 's avonds toch dankbaar terugkijken op de dag. Nou, zo is het denk ik ook gegaan met Truus. Ja, Truus had natuurlijk ook de karakter mee, hè. Ze was een doorzetter. Ze was ijverig en gedisciplineerd. Ze was altijd bezig en netjes en zorgzaam. En ze had eigenlijk ook wel stijl, vond ik. Ze was keurig, hè? Netjes gekleed altijd. Ik denk, bij welke winkel zou ze? De Wit of zo? Wat denken jullie? Maar keurige kleding, hoor. Hey, zo. En ze nam ook heel veel tijd voor haar grote hobby. Dat was borduren. Zeker ook toen Gerda niet meer was, zat ze hele dagen, nou ja, weet ik niet hoe dagen, maar uren te borduren, zeker in de wintertijd en zo. Ik kom daar straks nog even op terug, maar ze genoot daarvan. Ik heb Gerrit ook heel vaak horen zeggen dat hij dol was op Truus. Trusie had hij dan ook, en gek op haar. Nou, ik geloof dat graag, maar wat kon die man kort voor de kop zijn. En lelijk tegen haar doen. Dan vergat Ger, denk ik, dat hij niet meer bij het korps commandotroepen zat. Als die Truus weer eens even, nou ja. Maar hij wist het van zichzelf, hè Ger. Hij had zo'n klein hartje. En dan had hij daar ook weer verschrikkelijke spijt van. Maar ja, kweek nou maar eens een roos waar geen doornen aan zitten. Verander Ger nou, verander jezelf maar eens. Dat lukt niet. Heel moeilijk. Maar Truus kende Ger van haver tot gort. En ze kon ontzettend veel van hem velen. Want zij was nou eenmaal ook dol op Ger. Ja, en dat is toch geweldig. Zo was het echt. Ze zorgde toen ze verhuisd zijn naar de Zorgvlietlaan echt met alles wat ze in zich had voor Ger. Ze kon eigenlijk geen verkeerd woord van hem horen, ook al was hij denk ik wel eens heel moeilijk om mee om te gaan. En toen de situatie uiteindelijk niet langer houdbaar was, ja, toen moest hij toch helaas op het laatst nog net even uit de inleunwoning van de Zorgvlietlaan weg. Ger had heel veel van zijn vroegere talent en vermogens verloren. Nou ja, daar hebben we het over gehad toen we in 2019 van hem afscheid namen. En na het overlijden van Ger heeft Truus zich toch wel dapper door het leven geslagen, vond ik hoor. Ze bleef altijd gewoon boodschappen doen, zelfstandig in de dekenmarkt. En had ze een praatje met je. Ze kookte nog, ze deed de huishoudelijke dingen allemaal. Ze onderhield de contacten met de familie en met de vrienden. Ze vierde haar verjaardag. Lekker gebakje eten nog altijd, als ze jarig was. Daar heb ik die dikke buik van overgehouden. En toen begonnen ook bij haar de jaren hun tol te vragen. Ze kreeg corona begin vorig jaar en ze viel een keer op het balkon en zo. En ze was niet lekker en toen ging ze met Harriet en Jos naar het ziekenhuis en zo. En gynaecoloog en scan. En nou, toen bleek in november dat ze kanker had, hè, kanker. Maar alleen jullie wisten het, denk ik, want ik heb haar 16, jullie wisten het niet, hè? Nee, ook niet, hè? Nee, 16 december hadden we kerstviering hier in de kerk van de diaconie. En Truus zat heel gezellig nog aan een tafeltje. En ik heb nog even met haar gepraat en zo. Maar ze zei niks, hoor. Ik heb niks aan haar gemerkt. Ze was net zo leuk en als anders.
Ik heb
een
zaterdag nog aan de telefoon gehad.
Ja.
Nergens over
gesproken. Nee, ze wilde het voor zichzelf houden. En dat respecteren we dan. Maar opeens was het dan ook zomaar afgelopen. Dus ze was zieker dan we met z'n allen konden vermoeden, denk ik, hè. Maar ze had zich wel op het einde voorbereid. Ze had heel duidelijk opgeschreven hoe ze haar uitvaart wilde hebben vandaag. Carla wist er alles van en Jos en Harriet helemaal natuurlijk. Ze had helemaal op een velletje precies opgeschreven hoe deze dienst verloopt. Alleen Koos Alder stond er daar niet op, maar we hebben de vrijheid genomen om dat er toch even tussen te doen. Maar verder is het helemaal exact zoals zij het wil. Echt waar. En ze had eerder al samen met Ger, waren ze ook al naar een notaris geweest. En ze hadden samen beschreven dat ze besloten hadden dat hun hele nalatenschap naar het Leger des Heils zou gaan. En dat zegt toch iets over hun sociale hart, zal ik maar zeggen. Borduren. Weet je, er ligt hier een borduur. Dit is Truus haar laatste borduurwerk. En ik laat het even zien. En dan zie je dat het nog niet af is. Hè? En zo gaat het eigenlijk met ons alle leven. Hè? Het is nooit af. Opeens dan overlijd je. Maar wat ik zo gek vind aan borduurwerken, dat is als je hier nou naar kijkt, dan zeg je, ja, dat is toch wel mooi. Maar als ik je nou de achterkant laat zien, al die knoopjes en zo, en die draadjes en die afgeknipte dingetjes. Als je nou alleen dit ziet, dan denk je, gunst, wat een knoeipot. Wat moet dit een hemelsnaam worden? En weet je, zo is het ook vaak met onze levens, dat je dan naar het borduurwerk van je leven kijkt en dan denk je, wat een chaos soms. Wat een rommel al die draadjes en die wat moet het eigenlijk worden? Wij zien ons borduurwerk, ons leven van de onderkant. Wij kijken ernaar van de onderkant. En ik denk wel eens dat de enige die het borduurwerk van de bovenkant echt goed kan zien, dat is onze hemelse schepper. Die weet wat het worden moet. En Truus ziet nu ook de bovenkant. Ze weet nu precies wat de bedoeling was. En wat het geworden is. Prachtig, prachtig borduurwerk. En ik denk dat die tekst die boven de tekst boven de rouwkaart staat, van geluk is dat je 's avonds dankbaar kan terugkijken, dat er nu daarboven geen avond voorbij gaat of ze kan dankbaar terugkijken. Ze is nu echt gelukkig. Zo staat het ook in Psalm 23. Geluk en genade zullen je volgen al de dagen van je leven. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. En Truus vertrouwde erop dat dat met haar zou gebeuren. En laten we maar tegen elkaar zeggen dat we haar dat van harte gunnen. Want zo is het toch. We zullen haar missen. Amen. Laten we nog danken voor haar leven. Wij danken u dat wij haar Truus mochten gedenken. En als we aan haar terugdenken, dan zijn we blij voor het vele goede dat we van haar mochten ontvangen. We danken u voor haar betrokkenheid, haar gezelligheid, haar liefde, haar meeleven. Voor alles wat ze was en deed. We zijn dankbaar voor de plek die ze in onze gemeenschap mocht innemen, al die jaren. En zo heeft zij veel voor ons betekend. Maar we danken u ook voor wat andere mensen, zeker ook Jos en Henriette, voor haar hebben mogen betekenen. Zeker ook de laatste jaren. Heren, wilt u met iedereen zijn die moet leven met een lege plaats aan hun zij. We bidden u voor wie vandaag herinnerd worden aan wat hen overkwam toen zij een dierbare moesten verliezen. Ontfermt u zich over allen. Wilt u in het bijzonder ook de familie en vrienden die Truus missen nabij zijn. En als we zo dadelijk naar de begraafplaats zijn, ontfermt u zich dan over ons en verleen ons uw zegen in de naam van onze opgestane Heer. Amen. Wij zullen ons laatste lied gaan zingen en daarna zal Carla vertellen hoe het verder gaat. En op de begraafplaats sluiten we dan de dienst af met het Onze Vader en de zegen.
Dit mooie lied mag ik Jos en Erik, die hebben ook het ingeleide gedaan van mevrouw Prinsen, mag ik uitnodigen om ook het uitgeleide te doen. En ik wil u vragen om, daar nodig ik u straks bij uit om te gaan staan. Als wij de kerkzaal hebben verlaten, mag u weer even plaatsnemen en ik kom hier dan weer terug om u uit te nodigen om de kerkzaal te verlaten en aan te sluiten in de stoet. Jos en Erik, mag ik jullie uitnodigen en mag ik u allemaal vragen om te gaan staan.